We kunnen naar dit plaatje kijken. En ik zou bij wijze van spreken nu naar huis kunnen gaan. Wat een boodschap. Tot in hoeverre kunnen wij echt zijn? Vorige week zaten Leonie en ik heerlijk in een restaurantje. Wat te eten. En op de tafel stond er een prachtige mooie bloem. Een tulp. En ik keek ernaar en ik was zo. Mooi, mooie tulp. Maar ik zag er stond geen water in. En ik voelde eraan. Het was nep. Daar zat geen echtheid in. En het stond mooi. Maar het rook niet. En als je daar aan zat. Het voelde gewoon plastic. Nep. En dat zegt zoveel voor jou en voor mij. Tot in hoeverre kunnen wij echt zijn? Of worden wij voortdurend door onze omgeving zodanig beïnvloed, geïntimideerd, gemanipuleerd? Daar is een enorme mensenvrees in je om altijd maar te moeten presteren en te doen wat de omgeving fijn vindt hoe wij reageren. En God zegt, ja, maar ik wil dat je echt bent. Dat je echt bent, dat die maskers afgaan en dat je in mijn aanwezigheid kunt komen zoals je werkelijk echt bent. Zonder te performen, zonder te presteren. Want het gaat om jouw hart. Hij wil jouw hart. Hij wil jouw hart. En in het alles, hij wil jouw echtheid. Die puurheid, die zuiverheid. Gewoon kom maar zoals je bent met al je rommel en rotzooi en alles wat je hebt en al je demonen, alles wat je hebt. Neem het mee naar het kruis van Jezus. En in zijn tegenwoordigheid zal niets kunnen standhouden. Want in zijn aanwezigheid voel je je zo nietig worden, zo klein worden, zo echt worden. En als een man, op waarheid gebaseerd verhaal, en hij heette Tony. En Tony, dan praten we al over 20, 30 jaar terug. En die had het moeilijk. Die was getrouwd, had kindertjes, maar hij had geen baan. En het was allemaal lastig om alle eindjes aan elkaar vast te knopen. En hij hield van God en ze baden voor een baan. En uiteindelijk werd hij uitgenodigd. Hij mocht. En hij werd aangenomen. Hij werd aangenomen en hij zou chauffeur gaan worden. En hij was zo trots, hij was zo blij dat hij eindelijk ook voor zijn gezin kon zorgen. En hij werd ingewerkt door een man. En dat was best wel een intimiderende man. En die man was verbaal heel erg sterk. En die begon hem uit te leggen hoe het werk functioneerde. Wat hij dan ook moest doen. En op een gegeven moment kwamen ze bij een prikklok. Een prikklok. Ik heb er een plaatje van, een prikklok. Ik heb dat bij McDonald's, toen ik 15, 16 jaar was, ook heel vaak gedaan. Zo'n kaart. Wie heeft dat gebruikt? Zo'n prikklok? Ja, ook gelukkig. Heel veel mensen weten dat. Dan word je ingeklokt. Dan neem je je kaart, je eigen kaart. En dan hop, gaat in dat apparaat. En dan wordt de tijd wordt daarop vastgelegd. En op die manier weten ze dan wanneer je begint te werken. En dan als je pauze hebt, dan moet je weer uitklokken. En als je weer begint te werken, moet je inklokken. En als je klaar bent aan het eind van de dag, mag je weer uitklokken. Nou, die man die legde dat uit. Maar hij zei, moet je luisteren. Wij hebben hier onderling, onder onze collega's, wij hebben een afspraak. En dan moet je even goed luisteren naar wat ik zeg. Want het geldt voor ons allemaal. Want op het moment dat jij inklokt, één keer in de week, jij krijgt een maat. Je krijgt een vriend. Althans een maat. En op het moment dat jij dan begint te werken, klok jij in, maar je pakt ook de kaart van die maat en die klok jij ook in. En als je dan naar huis gaat, dan klok je voor jezelf uit en ook voor je maat weer uit. Hoe bedoel je? Maar hij werkt dan toch niet? Nee, dat klopt. Nee, maar dat is logisch. Want zo gaan wij hier met elkaar om. Dit is hoe wij dat hier doen. Dus iedereen die hier nieuw ook komt te werken, iedereen wordt gekoppeld aan iemand. En één keer in de week klok jij ook in voor die ander. Oh. Ja, want hier hebben wij recht op. Hier hebben wij gewoon recht op. We werken keihard. En wij hebben hier gewoon recht op. Want ook wij willen wij een stukje van die taart hebben. Want daarboven zit al die directie. En dan zitten ze achter die grote bureaus. En ze rijden in van die dikke auto's. En die hebben al die winst die ze opstrijken. Op deze manier krijgen wij ook weer een stukje van de winst terug. Want die maat gaat dat ook voor jou doen. Op het moment dat hij gaat werken en jij bent thuis, dan zal hij ook voor jou inklokken en ook weer uitklokken. Zo is het zoals wij dat doen hier. Zo, hij ging naar huis. En dan bij zichzelf zo. Heel erg blij en dankbaar voor die baan. Maar dit is toch wel eventjes heel erg moeilijk. Wat moet ik nou doen? Ga ik hierin mee? Want als ik hier niet in meega, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Stel je voor dat ze me met de rug beginnen aan te kijken. Al die collega's, ik begin er nog maar net. Stel je voor dat ik straks weer word ontslagen. Ik ben net blij dat ik een baan heb. Dus al die gedachten die gingen door zijn hoofd. En hij durfde er thuis ook niet echt goed over te praten. En op een gegeven moment, ja, was daar de dag dat hij voor het eerst moest gaan werken. En hij had er niet voor kunnen slapen. Hij zei, wat moet ik nou doen? Want ik ga tegen de cultuur in van het bedrijf. Ik ga mijn collega's tegen me krijgen als ik het niet doe. Het is misschien makkelijker als ik het dus wel doe. En ik kan het geld eigenlijk ook wel goed gebruiken. Er gebeurde van alles in zijn hoofd. En hij ging dus naar zijn werk voor het eerst. En hij stond daar voor die prikklok. En hij pakte zijn eigen kaart. Hij klokte zichzelf in. Hij zette zijn eigen kaart weer terug. En hij pakte de kaart van die zogenaamde maat. Hij stond ermee in zijn handen. Dat was voor hem een cruciaal moment. Ging hij hierin mee? Of ging hij zich hierin verzetten? Zeggen, nee, dit doe ik niet. Dit was voor hem een test. Een test van een waarde die hij had. Nu moest hij gaan bewijzen of hij wel of niet betrouwbaar was. Dat was de test die hij moest afleggen. Wat zou hij gedaan hebben? Gaat hij straks vertellen. David, we hebben het er vorige week over gehad, dit is deel 2. David met Bathseba was niet geslaagd voor de test, want hij liet zijn oog vallen op die vrouw die heerlijk, prachtig, mooi aan het baden was. En hij kon zijn ogen niet van haar afhouden. En we weten hoe het verhaal is afgelopen. Hij dook met haar het bed in, hij pleegde overspel, hij pleegde er zelfs een moord voor. Hij was voor die test niet geslaagd. Jozef bleek wel betrouwbaar te zijn. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Hij bleek betrouwbaar te zijn. En we hebben aangegeven dat een kernwaarde die in jouw leven is, altijd getest moet worden. Voordat mag blijken wat je werkelijk, daadwerkelijk bent. Elke innerlijke kernwaarde in jou zal getest moeten worden. Jouw betrouwbaarheid zal getest moeten worden voordat je inderdaad kan aangeven, ja, ik ben betrouwbaar, want je hebt een test afgelegd. Net zoals met school, je hebt allerlei testen, rijexamen zijn allemaal testen, maar ook op dit gebied wordt jouw kernwaarde getest. Jouw integriteit wordt getest. En op het moment dat alles makkelijk gaat, dan valt het allemaal wel mee. Maar op het moment, net als die Tony, die stond voor dit besluit, hij werd op dat moment getest. Jij en ik, wij worden allemaal op zijn tijd getest. Petrus, wat had hij een grote mond? Oh, maar Jezus, ik ga u niet verloochenen, ik ga u niet verraden, echt niet. En Jezus wist wat er ging gebeuren. En met zijn liefdevolle opmerking zei hij, ja maar jongen, voordat de haan vannacht gaat kraaien, zul jij 3 keer hebben gezegd dat je mij niet kent. Dus op het moment dat het heel erg makkelijk was, zegt hij, wow, nee, dat, nee hoor, ik zal u echt, nee, ik zal u nooit verloochenen. Maar op het moment dat het erop aankwam, was hij niet bestand tegen alles wat daar plaatsvond. De druk was zo groot. De mensenvrees was zo groot. En Petrus, ook al hield hij nog zoveel van Jezus, hij kon op dat moment het niet over zijn lippen verkrijgen van ja, ik hoor ook bij hem. Hij kon dat niet zeggen tot 3 keer toe zei van nee, ik ken hem niet. En bij die laatste keer, toen de haan ook kraaide, draaide Jezus zich naar hem om en keek naar Petrus. En dat waren volgens mij geen ogen van veroordeling, maar meer van Petrus. Ik heb het je wel gezegd, maar ik blijf van je houden. En dat verscheurde hem van binnen. Want hoe vaak hebben wij het niet verknald? Hoe vaak hebben we het niet, zijn we niet vergaasd gegaan? Hoe vaak hebben we niet, toch, zijn we toch die grens overgegaan? En zijn we niet geslaagd voor die test? Maar dan kunnen we eigenlijk aan de andere kant ook wel weer zeggen, zo'n test, het is een proces. Het leven is een proces. Wij worden met elkaar meegenomen in dat hele proces naar dat stuk volwassenheid waarin we besluiten mogen maken die in lijn zijn met de waarde zoals God dat heeft bedoeld in zijn woord. Die Tony, die stond daar. Even terug naar dat verhaal. En hij nam die kaart van zijn maat en stopte hem weer terug. Hij stopte hem weer terug. Toen brak er een hele moeilijke tijd uit op zijn werk. Hij werd niet meer aangekeken door zijn collega's. Hij werd getreiterd, hij werd geplaagd. Hij ging dwars door een hel. Maar elke keer kwam hij weer thuis en keek hij in de spiegel. En zegt: ja, ik kan mezelf in de spiegel aan blijven kijken. Wat er ook op. Ik blijf trouw. Ik ben betrouwbaar. Maar ja, toen kwam er op een gegeven moment een bericht van de directie. Er werd hem dringend verzocht om bij de directie te komen. Kent u dat gevoel, wat er dan gebeurt in je? Dat je bij je meerdere moet komen, bij je werkgever moet komen, bij je manager moet komen. Wat zou er aan de hand zijn? Kent u dat gevoel? Eerlijk, hè? Ja, dat. Tony had het ook, oh, wat gaat er nou gebeuren? En hij ging daar naar boven, naar die prachtige mooie directiekamers. En hij werd daar uitgenodigd en hij werd daar naar binnen gebracht. En hij moest gaan zitten op zo'n stoel en achter zo'n groot bureau zat zo'n directeur. In zo'n pak. En Tony die keek naar hem op en zegt: oh jongens, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dit aflopen? En die directeur zegt: zo Tony, ik wil even met je praten. Wij zijn erachter gekomen dat er in het bedrijf fraude wordt gepleegd met de prikkaarten. Tony, maar, zegt de directeur, Tony, wij weten dat jij niet hebt meegedaan. En we gaan de hele boel gaan we reorganiseren. We gaan de hele boel reorganiseren. Die hele afdeling waar die fraude heeft plaatsgevonden, waar jij ook deel van uitmaakte zonder dat jij mee hebt gedaan met die fraude. We gaan die hele boel daar reorganiseren en wij zoeken een betrouwbare vent waar we op kunnen rekenen, waar we op kunnen bouwen. Tony, wij willen jouw afdelingshoofd maken. En daar zit een promotie aan vast. Daar zit meer geld aan vast. Tony. Want ik heb daar een plaatje van. Eerlijkheid duurt het. Eerlijkheid duurt het langst. Dat is weer zo'n waarde. Dat is eigenlijk een principe. Het is een principe, wat heb ik vorige week gezegd? Een principe is een. Een principe is een tijdloze waarheid. Nog een keertje zeggen met elkaar. Een principe is een. En een tijdloze waarheid betekent dat overal kun je naartoe gaan in de hele wereld. Maar overal waar je komt, al ga je naar de bush, al ga je naar de jungle. Eerlijkheid duurt het. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Dit is een universeel principe, een universele waarheid. En waarheid maakt je. Vorige week hebben we ook stilgestaan bij dat andere principe. Getolereerd gedrag wordt uiteindelijk goedgekeurd gedrag. En Tony wilde niet meedoen met elkaar. Maar daar doe ik niet aan mee. Ik ga niet meedoen aan dat gedrag. Wil ik niet. Want al is de leugen nog zo snel. Ook dat is een principe. Nou, aan de hand van deze principes, aan de hand van die waarden, dan praten we over betrouwbaarheid. We praten over integriteit. He, al dat soort waarden, daaraan ga je vastkoppelen een norm. En de norm bij Tony was, ik doe hier niet aan mee. Dit is mijn norm. Op basis van die eerlijkheid leg ik voor mijzelf een norm neer. Ik stil niet van mijn baas. Ik ga niet zomaar kopiëren. Ik neem geen paperclipjes mee van mijn werk. Ik ben betrouwbaar. Ik ben betrouwbaar. Dus aan de hand van dat principe, van die waarde, ga je je persoonlijk leven inrichten. En komen we dus op die kernwaarde terecht, waaruit gaat blijken wie je daadwerkelijk bent. Want het volgende. Sommige mensen doen aardig, maar zijn ze het ook? Sommige mensen doen lief, maar zijn ze ook lief? En dat heeft te maken met het volgende. Wij hebben een douche, gelukkig. We hebben een douche. En wij hadden iets gekocht voor de douche en dat was een douchrek. Ik heb daar een plaatje van, zo'n douchrek. Ja, zo'n douchrek. En die hebben we gekocht en we wilden ook niet te veel geld eraan uitgeven. En het zag er schitterend mooi uit, die douchrek. Dat zag er zo mooi uit, dat douchrek. Mooi chroom. En nou, ik heb het toen op een gegeven moment ik heb het erin geschroefd bij de douche. Ik ben niet zo technisch als Arthur en Cornel zo, maar ik heb het erin geschroefd. Maar binnen no time ging het roesten. Nee, en dan van die strepen. Over. Nee, dit is verschrikkelijk, wat een rotspul. Wat een waarloos ding. Ik heb er geld aan uitgegeven, ik heb er moeite voor gedaan. Maar het bleef maar een heel dun laagje van chroom te zijn. Want daaronder was dat gewoon ijzer en dat is gaan roesten. Waardeloos spul. Ik ga maar niet zeggen waar ik het heb gekocht. Waardeloos spul. Dit moet je nooit meer kopen, lieve mensen. Ook al denk je, nou dan is het duur kopen. Nou is dat ook weer. Niet doen. En dat is eigenlijk ook, ja, het roest aan alle kanten, omdat er dan een chroomlaagje overheen zit. En soms zie je wel eens, mensen doen dan zo verschrikkelijk aardig, maar zijn ze ook wel aardig? Bijzonder, hè? Daar zijn sommige mensen die lopen met een façade. Weet u wat een façade is? Dat is een stuk uiterlijk vertoon. Aan de buitenkant is alles glimmend. En the show must go on. Thuis. Rotzooi. Op je weg. Overal is het ellende. En dan kom je de kerk binnen. Halleluja, prijs de Heer. God is zo goed. Maar dat is zo'n vernisslaagje. Dat is een vernisslaagje. En van daaronder begint het heel snel te roesten. En daarom zegt ook God, ja maar ik ben op zoek naar edelmetaal. Ik ben op zoek naar goud. Ik ben op zoek naar zilver. Ik wil graag dat het, God is als het ware een soort gouddelver. En hij wil in jouw leven het goud gaan delven. Dat elk chroomlaagje, elk uiterlijk vertoon, elk vernislaagje, dat het verdwijnt uit je leven, dat we weer terug mogen gaan naar die echtheid. Naar die echtheid. En die façade, een façade kan worden opgezet om een bepaald imago te presenteren naar anderen toe. Je hebt een imago. En in de nabijheid van die anderen ben je dus toch een beetje anders dan dat je bijvoorbeeld thuis bent, alleen bent. Zodra je dan weer je thuis verlaat en je gaat naar die vrienden toe, je gaat naar je werk toe, dan komt er ineens een andere persoon naar boven. Een façade. Een imago. En het is ook om te voldoen aan allerlei sociale verwachtingen. Dus je loopt als het ware voortdurend op je tenen om iemand anders te willen zijn, te moeten zijn, dan die omgeving, want zo, ja, de omgeving vraagt dat van jou. Het kan ook zijn om problemen te verbergen. Om een gevoel van controle te behouden over hoe anderen jou waarnemen. Satan, met Eva in het paradijs, als je dan teruggaat naar dat verhaal en je leest dat, ik vond Satan best aardig. Wat deed hij nou zo rot? Deed hij nou zo lelijk? Hij verdraaide hier en daar de boel een beetje. Maar het was niet afschuwelijk of zo. Satan deed aardig. Hij deed wellicht zelfs behulpzaam. Hij deed net alsof het eigenlijk dat ze bedot werden van ja, God zegt dat nou wel, maar. Met andere woorden, Satan was best aardig, maar daar zat iets onder. Daar zat iets kwaadaardigs onder. En dat is wat een façade doet. Het verbergt dingen die in de werkelijkheid wel zo zijn. En Satan is wel een heel erg afschuwelijk voorbeeld. Ananias en Safira deden zich ook beter voor dan ze werkelijk waren. Maar ik wil even een punt maken dat wij terug mogen gaan naar die echtheid. Dat we echt mogen zijn in alle omstandigheden met al onze gebreken. En waarin Jezus en waarin God ons uitnodigt. Ja, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik wil jou helpen, ik wil jou meehelpen om die echte persoon die je werkelijk echt bent, om die naar boven te halen. Want ik heb jou bedacht, ik heb over jou nagedacht en ik wil jou terugbrengen naar die oorspronkelijke doel, het oorspronkelijke plan wat ik met jou had, met wat ik met jou heb en ik wil dat naar boven brengen. Je hoeft het niet alleen te doen, want het is een proces. Wandelen met Jezus is een proces. Veranderen naar het beeld van Jezus is een proces. En hij kan jou helpen, hij wil jou helpen om datgene wat hij in jou heeft gelegd, om dat naar boven te halen, met alle pijn en alle verdriet, ook wat er is. Hij wil daar genezing in brengen. Hij wil de bevrijding. Hij wil alles doen om je maar tot die echtheid te brengen zoals hij dat heeft bedoeld, zelfs voor de grondlegging van de wereld. Dat is wat hij wil. En hij brengt dus ook ons in hele lastige situaties waarin we daadwerkelijk kleur moeten bekennen. Kleur moeten bekennen. Jezus zegt niet, God zegt niet van zichzelf voor niks, ik ben die ik ben. Hij zegt niet, ik doe wat ik doe. Hij zegt ook niet, ik heb wat ik heb. Nee, hij zegt, ik ben die ik ben. En aangezien wij gemaakt zijn naar zijn beeld, mogen wij ook zijn die wij zijn. Wij zijn aan het worden wie we in Jezus zijn. Wij zijn op weg daarin. En een ander punt is ook om nou te checken in jezelf. Van oké, wat is nou mijn onderliggende motivatie? Dat is een van de redenen waarin jij kan ontdekken. Ben ik nou werkelijk echt? En de vraag is dan eigenlijk zo. Wat is je onderliggende motivatie om iets te doen wat je doet? Een voorbeeld. Op de lagere school mocht je, als je jarig was, de klas rond. Wie weet dat nog? Wie heeft dat gedaan? Ik geloof dat het vandaag de dag een beetje anders is geworden. Maar dat was leuk, hè? Als je jarig was, mocht je de klas rond. Ging je dan alleen? Nee, je mocht iemand meenemen. En ik had zoveel vriendjes en vriendinnetjes op het moment dat ik jarig was. Ze werden ineens zo lief en zo aardig. Ze wilden ineens allemaal mijn vriendje zijn. Waarom? En ik deed precies hetzelfde. Ik weet nog goed, er was een jongen die was jarig. En oh, wat heb ik mijn best gedaan om aardig te zijn en lief te zijn. In de hoop dat hij mij zou vragen om die klas rond te gaan. Dus ik deed lief, maar ik bedoelde het eigenlijk niet zo. En hij heeft me niet gekozen. Balen, zeg, hij koos iemand anders uit. Nou, ik wilde gelijk niet meer zijn vriendje zijn. Kinderen zijn eerlijk, hè? Maar wij volwassenen kunnen er ook wat van, hè? Wij volwassenen kunnen het ook. Wij kunnen het soms wat beter verbergen. We zijn wat gewiekster in ons gedrag. Maar dat is wel een hele belangrijke. Vraag jezelf af: ben ik dit nou echt? Of doe ik dit met een onderliggende reden? En op het moment dat ik het doe met een onderliggende reden om er zelf beter van te worden, is mijn motivatie niet juist en ben ik niet echt op dat moment. Ja? En uitwerking van deze waarden en principes, kernwaarden weerspiegelen je ware zelf. Door je aan je kernwaarden te houden, handel je op een manier die authentiek is voor wie je bent. Het geeft ook een stuk houvast. Als je echt bent, als je werkelijk vasthoudt aan je kernwaarden en je principes, dan betekent dat dat je je daaraan vast kan houden. Het is heel akelig dat je niet weet waar je aan vast kan houden. Aan je kernwaarden, aan die waarden die God bedoeld heeft, daar kan je aan vasthouden. Anderen kunnen ook op je bouwen. Het is geweldig om met mensen op te mogen trekken waarvan je weet waar ze staan. Ze zijn niet de ene keer daar en dan weer daar. Elke keer weer een andere mening. Nee, ze staan vast. Ze zijn overtuigd in wie ze zijn. Je kan op ze bouwen. Het geeft ook een stuk voldoening. Het geeft ook een stuk vervulling. Deze Tony uit het verhaal, hij is op een gegeven moment naar huis gegaan en heeft zijn vrouw dat mogen vertellen. En dat gaf een stuk voldoening. Het gaf een stuk vervulling. Het komt daarin ook relatie. Ik heb dit allemaal zo verteld. Is fijn. Maar iets missen we. Het allerbelangrijkste missen we. Wat missen we? Daar is één kernwaarde die het allerbelangrijkste is, wat we absoluut niet mogen vergeten. Aha. Liefde. Liefde is het allerbelangrijkste als waarde in jouw leven. En dan niet zomaar liefde, want wij in Nederlands hebben maar één woord voor liefde, dat is gewoon liefde. In het Grieks heb je veel meer verschillende woorden, hè, storge en filio en eros en agape. De allesomvattende, onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige liefde die je voor de ander hebt zonder iets terug te verwachten waarvan God de bron is. 1 Korinthe 13 is het hoofdstuk. Daar staat: stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Wauw. Zo. Stel dat je dat zou kunnen, hè. Wow, dat is toch top. Dat is toch geweldig. Toch? Toch? Of niet? Stel dat je al die talen van de mensen zou kunnen. Al die talen. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. Wow. Dus zonder die liefde maken we lawaai. Stel dat ik kon profiteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. Zo, dat is een geestelijke krachtpats, hè? Stel je voor dat je zo'n voorganger zou hebben. Wow! Maar als die voorganger geen liefde zou hebben, je stelde niets voor. Heftig, hè? Dit is wat de Bijbel zegt. Stel, vers 3, dat ik alles wat ik had weggaf aan arme mensen. En stel dat ik er trots op kon zijn dat ik mijn lichaam opofferde vanwege mijn geloof in de Heer. Maar, staat er dan. Maar, als ik dat zonder liefde deed, had ik er niets aan. Dit is heftig, lieve mensen. Dit is echt heftig. Vers 4, de liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeers heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar is blij met de waarheid. Liefde, ook zo'n goede deze, liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Heb je het gehoord? Heerlijk. Ja, ik ben niet aan het roddelen, ik deel gewoon even mijn hart. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Denkt altijd het beste van een ander. En blijft altijd geduldig. Altijd geduldig. Wauw. Heer, ik moet nog even aan mezelf werken. Altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Dus liefde is fundamenteel. Toen we aan het eten waren in dat restaurantje. Met die nepbloemen. Eén ding waren ze vreselijk goed in. En dat was een specialiteit, het marineren van vlees. Want je kan vlees hebben in je pannetje. Maar vlees wordt pas echt lekker om te eten als het wordt gemarineerd. Vanochtend deed ik de koelkast open. En Leonie heeft gisteravond, heel de avond, is ze bezig geweest met het marineren van vlees. De hele nacht staat in de koelkast een zakje. En daarin zit vlees, maar er zit soja in. Er zit knoflook in, er zit zout in, er zit peper in. Er zit allemaal pepertjes. Oh. En dat staat op dit moment te soken in onze koelkast. Oeh, dat vlees gaat strakjes is helemaal doordrenkt van die marinade. Oh, dat is zo verschrikkelijk lekker. Wie komt er bij ons eten? Oh, zo lekker. Zo lekker. En in dat restaurant, dat was zo lekker. En we hebben daar toen ook vlees gegeten. Maar een van hun specialiteiten was de spare ribs. Ja, het is varken, sorry. Maar oh, wat een lekkere varken was dat. Heerlijk. Maar het was niet zozeer het vlees, maar het was de combinatie van vlees en die marinade. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar, oh man, het was om te... Oh, heerlijk, krijg je wel trek? Ja, nou, oké. Dit is nou precies hetzelfde. Je kan betrouwbaar zijn. Maar als het niet doordrenkt is, gemarineerd is met de liefde. Ja, dan mis je het. Je kan integer zijn tot op het bot. Maar als het niet gemarineerd is met de liefde, die agape-liefde van God, dan mis je toch nog steeds iets. De hele wereld is humaan. Heel veel mensen zijn humaan. Oh, maar ik heb nog geen bank overvallen, ik heb niemand vermoord en ik ben heel erg lief voor mijn buurtjes en dan gaat God me toch niet straffen. Want ik ben humaan. Maar wat missen ze? De agape-liefde. Want die agape-liefde is alleen maar te verkrijgen door jezelf over te geven aan onze hemelse Vader. En zeggen, Heer, zonder u ben ik helemaal niets. En ik erken dat u mijn verlosser en mijn heiland bent. O Jezus, u bent voor mij gestorven. U bent opgestaan uit de dood. Ik erken u als mijn heiland en mijn meester. En ik geef mezelf aan u over. O Heer, en marineer mij met uw liefde. Dat ik doordrenkt ben van uw liefde. Want je merkt en je proeft gewoon. Je merkt en je proeft, leuk hè? Je merkt en je proeft aan mensen van, hé, zij zijn in de tegenwoordigheid van Jezus geweest. Daar is iets gebeurd. Dan doet dat iets met jou van binnen. Dat verandert je van binnen. En dat is het verschil tussen echt wedergeboren zijn en helemaal voor Jezus gaan. Dat die intensiteit, die liefde, dat je doordrenkt mag zijn van zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid. Zijn liefde mag ervaren en dat op de een of andere manier vanuit je hele levensstijl zichtbaar is en voelbaar is en tastbaar is. En dat maakt jou anders en waarin dus ook de Bijbeltekst zegt, jij heel anders. Jij bent heel anders, waarom? Je hebt Jezus leren kennen. En dat maakt het grote verschil. verschil. Tot in hoeverre zijn wij helemaal gemarineerd, helemaal doordrenkt met die liefde van Jezus, wat ons zo anders maakt. De komende weken gaan wij ook als, want ook als, wij als gemeente, wij hebben ook waarden. Elk bedrijf heeft waarden. Zelfs de samenleving heeft waarden. Ook wij als gemeente, wij hebben waarden. Kernwaarden. Die ons kenmerken ook als levend woordgemeente. Wat past nou bij ons als levend woordgemeente? Wie zijn wij nou als levend woordgemeente? Want jouw kernwaarden, die zeggen iets over wie jij bent, over jouw identiteit. Wij hebben een passieavond gehad, dat is al een tijd terug. En op die passieavond hebben wij met elkaar ook als gemeente ons gebogen over die vraag van oké, wat kenmerkt ons nou als levend woordgemeente? Wat zijn nou de kenmerkende waarden van de levend woordgemeente? Die hebben we met elkaar besproken, die hebben we onder elkaar gezet. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ook wij als communityleiders en de oudsten, het bestuur, we zijn er allemaal over na gaan denken van Heer, wie zijn wij nou? We hebben een visie en we hebben een missie en we hebben de A, de B, de C, D en E. Allemaal geweldig, maar wat zijn nou onze waarden? En we hebben allemaal tegen elkaar gezegd, die ene waarde die moet bovenaan staan en dat is de waarde liefde. Liefde is de allerbelangrijkste waarde die wij als gemeente willen omarmen. Waar we doordrenkt van willen zijn, waar we helemaal gemarineerd in willen zijn. En de komende weken, de komende 12 weken, gaan we daar ook bij stilstaan als gemeente. En er zijn 6 waarden aan de hand van liefde. Dus liefde is als het ware de kapstok waar we al die waarden aan gaan hangen. En die willen we ook gaan bespreken in de kleine groepen. Volgende week zondag, alle hosts die een kleine groep hebben, die zullen dan van, die krijgen lesmateriaal. Want over de komende 12 weken gaan we daar ook in de kleine groepen mee aan de slag. En dat heeft allemaal te maken met wie wij zijn als gemeente, als levend woordgemeente, vanuit die kernwaarden, vanuit de liefde die die kernwaarden dan ook, dat zo zich uit. Die eerste staat er al op. Liefde. En dan praten we over de L van levende woorden. Levende woorden. Dat is onze eerste waarde dat vastzit aan die kernwaarde liefde. Dat wij mogen spreken woorden van geloof. En dat staat er ook hoor, spreek woorden van geloof en van leven. We zijn ook niet voor niks levend woord gemeente. Levend woord slaat natuurlijk ook op de Heer Jezus. God sprak en het was er. Er zit kracht in het gesproken woord. En volgende week zondag zal ik daarover spreken. Over het spreken van levende woorden. De macht van de tong. Wat doet dat in jouw leven? Hoe kan je dood en verderf uitspreken over je leven? Maar ook hoe kan je leven uitspreken over jezelf en over je gezin en over je werk? Woorden van leven. Volgende week zondag deel 3. Levende woorden. De L. Levende woorden. Zullen we het even zeggen met elkaar? Levende woorden. Wat zou dan de I zijn? Volgende plaatje. Integriteit. Wij vonden met elkaar als gemeente, ook die daar zo bij waren, integriteit vinden vreselijk belangrijk. Integer zijn. Heel de wereld. De Formule 1, voor diegenen die een beetje het nieuws hebben gevolgd. Wat een rel bij Red Bull. Toch? Is die man nou werkelijk integer? Integriteit is vreselijk belangrijk. Wij als gemeente, wij willen integer zijn. In alles wat we doen. Met als, we willen betrouwbaar zijn in onze handel en wandel. We willen betrouwbaar zijn in onze handel en wandel. Dus integriteit is de tweede waarde die wij als gemeente zullen omarmen, waarin we zeggen, dit is voor ons als gemeente onvoorstelbaar belangrijk dat wij integer zijn. Niet alleen maar integer doen, maar integer zijn. De derde, dat is de E, empathisch. Wij willen empathisch zijn. We willen bewogen zijn over die ander. We willen bewogen zijn over de wereld om ons heen. We willen bewogen zijn voor de situaties van mensen om ons heen. Op ons werk en in de straat. Er is zoveel armoede. Er is zoveel verdriet. Er is zoveel ellende. Wij willen empathisch zijn. Daar willen we door gekenmerkt worden. Wij als gemeente. Wij willen een empathische gemeente zijn. Dus we willen woorden van leven spreken. Wij willen integer zijn en we willen empathisch zijn. De F. Familie. Wij zijn een familie met elkaar. Dat vinden wij een vreselijk belangrijke kernwaarde. Aan de hand van de kapstok liefde willen wij een familie zijn. Wij zijn een familie. Het gezin, je huwelijk, je alleen zijn, de gemeente is een verlengstuk van jouw leven. Wij zijn met elkaar één groot gezin. Wij zijn één grote familie. Want waar je ook thuis mag komen. Wat is niet heerlijk om ergens thuis te mogen komen. En wij willen heel graag met elkaar dat je, als je in de gemeente komt, dat je zegt van, ik voel mij thuis. Ik mag thuis komen. Ik mag mezelf zijn. Ik hoef hier niet te presteren. Ik mag gewoon mezelf zijn in Christus. En ik ga daarin ook met mezelf aan de slag door Jezus uit te nodigen om steeds meer op Jezus te mogen gaan lijken. De D. Dienstbaar. Wij willen dienstbaar zijn als gemeente. Gewoon elkaar helpen. Gewoon niet dienstbaar doen. Nee, we willen dienstbaar zijn. Liefdevol in actie. We willen dienend zijn naar de ander toe. We willen dienend zijn naar de samenleving. We willen dienend zijn op ons werk. Dienstbaarheid. Jezus boog zich voorover. En wat deed hij bij zijn discipelen? Hij waste zijn voeten. Jezus liet zien wat het was om als God zijnde de discipelen hun voeten te wassen. En dan de laatste letter is de letter E. En dat staat voor eenheid. Eenheid. Samen groeien en bloeien in saamhorigheid. Dit zijn de 6 kernwaarden die wij als Levend Woord Gemeente gaan omarmen, gaan uitwerken, gaan uitdiepen. En dit gaan we met elkaar zijn, want dit zijn we eigenlijk al, want dit waren ook de woorden die elke keer naar voren kwamen als we met elkaar spraken. Dit is wie we zijn, maar ook wel die we willen zijn. Eenheid. Dienstbaarheid. Familie. Integriteit. En levende woorden. En ik vergat er nog eentje, en dat was empathisch zijn. Klik dat in je geest. Dat is mooi, hè? Dit zijn dus de waarden, de kernwaarden die wij als gemeente gaan uitwerken in de komende 12 weken. En ik hoop ook echt, hè, dus als je nog geen deel uitmaakt van een kleine groep, zorg dat je dit niet mist. We gaan met elkaar op reis, we gaan met elkaar dit ontdekken, we gaan met elkaar dit uitwerken in de gemeente. En het zou geweldig zijn als je daar dan ook deel van uitmaakt. Dus kom naar mij toe of naar een van de community leiders en zeg, joh, ik wil dolgraag ook in zo'n kleine groep terechtkomen. Waar kan ik terecht? Want ik wil dit ook niet mist. Amen. Amen. Nou. Dus volgende week. Waar ga ik over spreken? Over levende woorden. De kracht van het spreken. De kracht van het gesproken woord. Anthony. Laten we nog een geweldig mooi lied zingen met elkaar. En in het alles wil ik eventjes Danny en Inge naar voren vragen. Want daar gaat iets van passar. Ik kan dat niet goed. Passar malam. Ja, ik kan het niet goed. Ik ben een Nederlander. En daar is een plaatje ook van. En ook daarin merken we gewoon als gemeente, we willen uitreiken naar het verlorene. En kort en krachtig even vertellen wat er gaat gebeuren rondom Pasen.
Nou, kort en krachtig. Nu ik hier toch sta, wil ik even iets heel kort een getuigenis doen. Want ik bleef staan. Heel vaak ga ik tijdens de aanbidding ga ik zitten. En ik had nooit gedacht dat ik een liedje zou gaan zingen. Ik weet niet of Anthony het weet. Op donderdagavond gingen we hier oefenen, ging ik zitten. Ik heb namelijk een beklemde zenuw en dan kan ik niet lang staan op mijn been. Dan ga ik altijd gauw zitten, maar nu kan ik gewoon staan.
Amen.
Hij is hier.
Amen.
Hij is hier. Hij is hier. Amen.
Amen.
Nou, waar wij het over willen hebben, dat is over de evangelisatie in de Passer Malm. Passer Malm, dat is een Indische jaarmarkt, avondmarkt. En ik heb hier een klein vrouwtje naast me.
Ja, kom even
met een Een groot hart, een grote strijdster. Ga je me vertellen waarom wij dit gingen doen, gaan doen?
Nou, dat weten jullie volgens mij van vorig jaar. Wij lopen vaak bij de Passamallam. Passamallam is een Indische middag waar je eten, drinken, lekker eten, saté en zo. En je kan ook dansen, je hebt een podium.
Ga maar niet.
En ik loop daar vaak langs en dan staat daar op, ja, twee of drie van die medium tent. En dat irriteert mij jaren. Dus ik liep, ik zei, heer, waarom kunnen wij ook hier niet staan? Die mensen moeten betalen, maar als wij voor u gaan staan, is dat gratis. Maar ja, ik vond het natuurlijk een beetje eng, want ik ben natuurlijk niet zo'n persoon die dat gaat organiseren of wat doen. Maar dat borrelt gewoon zo in mij. Maar gelukkig deden we het samen. En het ging gewoon goed lopen vorig jaar. En ik was blij met het team. En God, die was ook daar. We hebben een hele mooie tent gemaakt. En dit jaar is het nog mooier. Hebben we twee kraampjes. Dat we net, dus die vier dagen dat we daar gaan staan. De helft voor de boekentafel. Voor mensen die dat het hart hebben om te gaan evangeliseren. Gratis boeken geven. En de helft hebben we een plaats gemaakt voor mensen voor gebed. Mensen mogen gratis naar binnen in de tent. Soms vragen ze, ja, wat is dat? Gaan jullie kaart lezen? Ik zeg, oh nee hoor. Ik zeg, kom maar naar binnen. Ik zeg, het is gratis. Nou, hoor je dat? Gratis. Dan komen ze binnen. Dus dat is ook mijn hart. Om Jezus te verhogen. Om Rotterdam te laten zien. Vooral in de Ahoy. Dus dat is mijn hart ook. Voor mensen te gaan bidden over het over de Heer Jezus. Je mag mensen voor genezing of voor een woord. En dat was ook vorig jaar heel, heel mooi woord. Dat ga ik niet verder vertellen, maar anders doet het weer te lang. Dus onze vraag. Oh, ga jij maar verder.
Nou, ik stond dus vanmorgen op. En we zijn natuurlijk al een tijdje mee bezig. Maar de Bijbeltekst, waar het fundament van de Leven Woord gemeente op gestoeld is, Jozua 1 vers 3, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden. En wij als Leven Woord gemeente moeten die plaats in beslag nemen. En dat kunnen wij doen in de Ahoyhal. En ik had ook een andere tekst gekregen, dat is Matthäus vers 10. Moet ik het voorlezen of weten jullie het allemaal? Matthäus 10.
Welk vers?
Moet ik even mijn bril afdoen hoor. Anders kan ik het niet meer lezen. Sommige mensen kunnen goed lezen en sommige mensen kunnen goed zien.
Matthäus 10, dat gaat over de roeping en uitzending der apostelen. Jezus die gaf, die riep zijn discipelen bij elkaar en hij gaf ze de machten over de onreine geesten uit te drijven en zieken en kwalen te genezen. En hij gaf ze ook de opdracht om uit te spreken dat het koninkrijk van het hemelse koninkrijk nabij is. En dat kunnen wij als Leven Woord gemeente kunnen we dat doen. We hebben nog enkele mensen nodig, een stuk of 6, 7, die mee willen dienen, ook in de late avonduren. En u kunt ook ons supporten om evangelisatiemateriaal aan ons te geven, die wij gratis weg kunnen geven. Dat is boeken en noem maar op, van alles wat wij kunnen gebruiken, dat geven we allemaal gratis weg. En ja, dit wisten zo'n beetje, hè? Ja, en ik heb ook een rooster gemaakt. En voor diegenen die. We hebben al een team. En ik heb een rooster gemaakt. En dat hebben ze. Ik heb ook een app gemaakt. En waarin ze op kunnen geven wanneer ze willen dienen.
Geweldig.
Amen. Ja, amen. Amen. Heel goed. Hey, daar gaan we voor. Dus na de samenkomst kun je eventjes naar Danny en Inge toe. En voordat we het laatste lied gaan zingen. De kindertjes mogen gehaald worden, John. Vorige week heeft Norina hier gestaan met betrekking tot een financiële doorbraakkring die ze wil gaan opstarten vanaf 22 maart. Daar staat het. Norina, ga nog even staan. Dat is de dame die deze cursus gaat geven. Heel erg belangrijk, erg goed om dat te doen. Dus ik wil jullie graag aanmoedigen om zeker die cursus te gaan volgen. Ga naar haar toe om je op te geven. En 31 maart met Pasen is er een doopdienst. Yes, yes. Ik wil graag degene hebben die zegt, joh, ik wil me laten dopen. Kom even naar ons toe. Kom even naar ons toe en geef je op. Want met Pasen, jongens, het is geweldig om met Pasen toch wel gedoopt te worden. Ja, dus dat is op 31 maart. En als laatste wil ik niet vergeten, Renate, elke eerste zondag van de maand is daar de mini-bibliotheek. Ze hebben weer allerlei prachtige lectuurboeken, heeft ze daar neergelegd. En wat gratis ook weer opnieuw uitgeleend mag worden. Amen. Laten we gaan staan met elkaar. En dan gaan we een heerlijk slotlied zingen met elkaar. En dan ga ik jullie zegenen, liefdevolle Vader. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo uw naam mogen verheerlijken. Uw naam mogen groot maken. Heer, en dank u wel, Heer, dat we ook alle lieve mensen thuis, Heer, de online kijkers, ik wil jullie ook allemaal zegenen met de liefde van God de Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En die geweldige, diepe intimiteit, die fellowship met de Heilige Geest. Heer, zo wil ik een ieder van ons zegenen. Heer, dat we met die boodschap van de waarheid naar huis mogen gaan. Heer, en de waarheid maakt ons vrij. Heer, daar zijn we u dankbaar voor. Heer, dat we uw naam mogen verheerlijken. Dat we uw naam mogen groot maken. Heer, ook met dat laatste lied wat we willen zingen. Tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel, Heer, voor uw macht en voor uw majesteit.